Ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als: hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Frank Dane. Al meer dan 20 jaar is hij fulltime illustrator van vooral prentenboeken. Hij weet alle ins en outs over de wereld van illustreren en creëerde dit jaar voor het eerst een prentenboek vanuit zijn eigen geschreven verhaal. Een ontroerend verhaal over verlies, geschreven na het plotselinge overlijden van zijn eigen vader. We hebben het over wat dit met hem deed en hoe de dood ook een goede motivator kan zijn. Hoe je ervoor zorgt dat je datgene maakt wat je eigenlijk het engst vindt, maar ook het dichtst bij je hart ligt. En hoe perfectionisme ook iets moois kan zijn. Verder bespreken we uitgebreid hoe je je als illustrator staande houdt. Hoe vind je een uitgever? Hoe zorg je dat je je eigen geld gaat verdienen? En hoe ontwikkel je je eigen stijl? Ik wil in deze introtekstjes het liefst vaak alles al vertellen, maar jullie moeten maar gewoon gaan luisteren. Ik vond het een ontzettend fijn gesprek. Frank is heel eerlijk en liet me echt op een andere manier naar dingen kijken. Zijn tekeningen zijn heel knap gemaakt, ontroerend en lief. En het leuke is nog, hij geeft voor één van de luisteraars van deze podcast een print weg. Dus, wil jij die print hebben? Ga dan naar mijn Instagram-kanaal, laat een berichtje achter onder de post die hierover gaat. En wie weet is de print wel van jou. Heel veel luisterplezier, hier is Frank Dane.
Ik ben Frank Dane en ik teken. Ik maak tekeningen voor prentenboeken vooral. En voor kinderen in het algemeen, gewoon lekker gezellige tekeningen.
Lekker gezellige tekeningen. Ja, ja, als ik naar jouw Instagram kijk, dan zit er ook gewoon... Het is heel lief. Er komt heel veel liefde vanaf van alle tekeningen. Is dat een stijl die je... heeft dat lang geduurd voordat je dat had ontwikkeld? Of heeft dat er altijd in gezeten?
Ik denk dat dat er altijd in heeft gezeten, maar... Ik vond dat heel vervelend als iemand dat zei.
Ja?
Ja. Ik heb er afstand van proberen te nemen. En ik ben veel grafischer gaan werken. Mm-hmm. En dan heb ik gemerkt dat mensen geen connectie meer hadden met mijn figuren.
Ja.
En dan ben ik toch weer lekker beginnen tekenen gelijk ik het zelf aanvoelde. En af en toe heb ik die neiging nog om grafischer gaan te werken. Maar dan denk ik terug aan dat moment. En dan denk ik weer terug aan mijn voorbeelden, die helemaal niet hip zijn.
Oh ja, je voorbeeld, je tekenhelden,
ja,
zeg maar.
Ja, zo, mijn helden zijn ja, nog gewoon niet gaan alle mensen lachen, maar Anton Pieck.
Oké.
Ja, dat is helemaal niet hip, hè?
Nee, dat is het lang geleden, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel goed nu me voor de geest kan halen hoe dat eruit ziet.
Ja, dat is de Efteling.
Oh.
Ja, en dat is die sfeer en ik neig altijd naar die dingen.
Ja.
En ik heb daar afstand van proberen te nemen, maar hoe meer dat ik daar terug naartoe ga, hoe meer dat ik mij daar goed bij voel. Dus dat is niet echt, dat is half bewust, half onbewust.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat je als tekenaar gewoon heel veel tijd moet nemen om een stijl te ontdekken. Ik denk dat als acteur waarschijnlijk, of muzikant ook zo zal zijn.
Zeker.
Dat kan je niet forceren.
Nee, dat is ook iets wat gewoon met de jaren ontwikkelt of zo, denk ik.
Ja, ja, je bent er wel bewust mee bezig en zeker in het begin. En ik merk dat ook aan beginnende artiesten, dat ze daar heel erg mee bezig zijn. En ik heb dat zelf ook gedaan. Maar dat groeit en ik denk dat je uiteindelijk na heel veel omwegen gewoon bij jezelf terechtkomt.
Ja, want waarom vond je het vervelend dat mensen het lief noemden?
Dat was niet cool, denk ik. Dat was zo, oh nee, ik maak geen lieve beestjes. Oh nee, ze zijn niet schattig. Ik maak coole prentenboeken. Ik maak grafisch mooie prentenboeken. Maar hoe meer ik grafisch ging werken, hoe minder mooi dat het werd. En hoe dat het leven er ook uitgezogen werd.
Ja, want met lief bedoel ik, het klinkt misschien te plat of zo, maar juist er zit heel veel emotie in of zo. En dat is misschien wel wat er dan met dat grafische wat uitgezogen werd.
Ja, ja, ja. Ah, ja. Ik denk het wel. Want de uitgever waar dat ik destijds bij zat, die zei van eigenlijk kunnen wij beter gewoon uw schetsen uitgeven, want die zijn het beste.
Oh ja?
En de uitgever waar ik momenteel bij zit, die zegt, ja, als jij een cirkeltje tekent met ogen en een mond, dan leeft dat cirkeltje. En ik ben ook meer en meer gaan concentreren op de blikken in de dieren en de monden en de uitdrukkingen. En ook vooral de interactie tussen verschillende figuren. Al is het maar een vogeltje of een vlagje of een boom. Daar moet een interactie tussen zitten, want anders leeft het niet en werkt het niet.
Ja. Ah, wat goed. Dus je bent, en dat deed je misschien vroeger dan minder.
Ik deed dat in het begin, toen bij mijn eerste boeken. En daar heb ik afstand van genomen en nu doe ik het terug. Ja,
ja, wat goed. Het is gewoon eigenlijk, toch kom je uiteindelijk weer terug bij jezelf.
Ja, ik denk dat dat normaal is.
Ja.
Zeker met ouder worden. Ik ben ondertussen 43.
Wow.
Dat, ja, dat klinkt bijzonder oud. Nee, maar zo voel ik me helemaal niet. En soms heb ik nog de neiging om te denken dat ik nog maar net bezig ben.
Mm-hmm.
En ik heb zelfs 10 jaar geleden, toen ik al 10 jaar bezig was, ooit ingeschreven voor een wedstrijd voor beginnende illustratoren.
Echt?
Dat een collega van mij een mailtje stuurde. Frank, je bent geen beginnende illustrator meer.
Maar is dat een soort bescheidenheid of zo? Dat je...
Nee, dat is gewoon hoe dat ik mij voel. Ik heb ook constant het gevoel dat er iemand op een bepaald moment gaat zeggen van... Allee, kom, ga maar werken.
Oh ja?
Zo, ja, dit was niet echt.
Dit was gewoon een...
Ja, nee, dit is... Nee.
Nu moeten we even serieus worden.
Nu gaan we echt beginnen leven, ja.
Ja?
Ja, zo voelt het.
En nog steeds ook nu?
Ja, ik denk dat ook niet weggaat. Mijn vrouw zegt ook vaak soms, je beseft niet goed wat dat je aan het doen bent. Of hoe dat jouw werk ervaren wordt door bepaalde mensen.
Ja, precies.
Maar dat is ook heel moeilijk om dat te weten, hoe dat uw werk ervaren wordt door andere mensen. Ik merk het wel in reacties op het internet en via Instagram. Maar dan heb ik de neiging om dat soms zelfs niet te geloven. Ik vertrouw dat niet.
Ik kan me dat wel ergens voorstellen in de zin van, jij maakt het en in de tijd dat je het maakt is het van jou. Maar daarna breng je het de wereld in. En dan voel jij niet meer, bijvoorbeeld een artiest op een podium, die voelt de reactie van het publiek.
Ja.
Maar jij hebt natuurlijk geen idee wat iemand voelt als hij jouw boek thuis heeft liggen.
Nee. Ja, je merkt dat nu de laatste tijd wel, krijg ik wel reacties, omdat ik dichter bij de lezers sta, denk ik, via Instagram.
Ja.
Daar merk ik het wel, maar zelfs als iemand mij dat zegt, of zelfs tijdens lezingen of voorstellingen die ik geef, geloof ik eigenlijk alleen de kinderen.
Ah.
Omdat die zijn eerlijk en die liegen zeker niet over zoiets. Maar als een volwassene mij dan komt zeggen van, ja, maak mooie tekeningen, of ik vond het super of zo, dan denk ik, ja.
Ja?
Ja, dat zal wel. Ik zie ook altijd alle fouten in mijn werk, in mijn boek. Ja. Zowel in mijn boek als in mijn voorstellingen weet ik perfect wat er allemaal fout is gegaan.
Ja.
En dat geloof ik niet. En dan heb ik soms 5 jaar, 10 jaar na een of ander evenement waar ik aan deelgenomen heb, dat ik denk van, oh, dat was toch wel tof.
Ja, dan komt dat.
Dan komt dat wel, ja.
Ja, want kan je dan wel trots zijn op de dingen die je doet?
Nooit.
Nee?
Nee. Nee. Ik kan wel denken, dat is tof. Dat was fijn. En ik heb natuurlijk wel een zekere trotsheid, want anders zou ik hier niet zitten natuurlijk. Hè. Maar ik hoop altijd dat niemand de foutjes ziet.
Ja.
Of dat niemand mijn kleine kantjes ziet.
Je kleine?
Ja, mijn kleine kantjes. Zo, hoe moet ik het zeggen? Dat het bijvoorbeeld echt wel zoeken is. Of dat ik nog twijfel aan bepaalde dingen in de tekst. Dat niemand dat gaat ontdekken, dat ik eigenlijk een tekenaar ben en geen schrijver.
Ja. Dat is nu natuurlijk
ook
weer...
Dat ik bijvoorbeeld zenuwachtig ben voor een voorstelling.
Ja.
Eigenlijk, ja.
Ja, maar dat mag er natuurlijk ook allemaal zijn of zo. Je bent ook perfectionistisch als artiest. Je ziet inderdaad altijd wat er beter kan.
Ja, daar trek ik mij dan wel aan op. Omdat ik denk, als het moment dat stopt, dat je te zeker wordt, of dat je denkt van het is goed, dan ga je ook niks meer bijleren. En dan stopt het ook.
En dan heeft het ook geen zin meer
dan
om
heeft
te
het
maken.
Geen zin meer.
Dan,
nee.
Als je denkt, ik ben al klaar en dan, het is fantastisch wat ik doe, dan zit er, ik denk dat ook juist misschien die bescheidenheid of die twijfel of zo bijdraagt aan dat het een goede tekening is. Snap je wat ik bedoel?
Ik denk het wel. De tekeningen die te makkelijk gaan,
ja,
die blijven niet overeind.
Nee.
Of ja, hoe moet ik het zeggen? Als ik tekeningen zie waar ik op gezocht heb, die heel moeilijk gingen, die opnieuw zijn gemaakt, boeken waar dat heel hard aan gewerkt is, die blijven langer overeind.
Ja.
Die, daar kijk ik ook met iets meer gemak op terug. Misschien omdat ik weet dat ik alles uit de kast heb gehaald, dat ik op dat moment niet beter kon.
Precies.
Geeft dat ergens wel een ja, trots is dat toch niet, maar zo ergens een geruststelling.
Ja.
En ik merk ook tekeningen op Instagram die te gemakkelijk gaan, die te gemakkelijk klaar zijn. Daar komt ook minder reactie op.
Oh, dat is wel interessant. Maar het is... we gaan zo natuurlijk ook nog even jouw hele pad hier naartoe bespreken, maar ik vind het wel... want het, is het wel, haal je wel plezier dan uit het... Want het is zwoegen dan, die tekeningen. Maar ja, is het ook fijn?
Nee.
Nee?
Ja en nee. Het is fijn in het begin als alles kan.
Mm-hmm.
Als alles open ligt. Zo ben ik gisteren bijvoorbeeld aan een nieuwe opdracht begonnen. Die redelijk uitgebreid gaat zijn. Wat waarschijnlijk, of ja, wat ook in een nieuw boek gaat uitmonden. En toen voelde ik opeens van goh, ik moet hier tijd voor nemen. En die tijd kunnen nemen voor iets. En het pad wat nog volledig open ligt. En het moment dat je weer terug kan beginnen experimenteren. En kijken van wat heeft dit boek nodig? Wat heeft dit verhaal nodig?
Ja.
Dat is heel fijn.
Ja.
Maar dan komt er een moment dat ik moet beginnen schetsen. Dat er ergens een soort deadline komt van ik moet tegen dan de schetsen af hebben.
Mm-hmm.
En dat er een zekere routine in komt, dan wordt het zwoegen. Dan wordt het heel hard zwoegen. En mijn gezin merkt dat ook aan mij. Dan weten ze ook dat ze mij niet moeten lastigvallen met andere dingen.
Ja.
En zelfs mijn schoonmoeder, die niet zo ver van mij woont, die weet dan dat ze mij niet moet bellen. Dus dat is wel waarschijnlijk duidelijk zichtbaar, dat ik dan aan het zwoegen ben. En dan moeten de tekeningen ingekleurd worden. Mm-hmm. En dat is een moment dat je ook weer even begint te zoeken. En dat is ook wel weer plezant. Dat is zo heel tof.
Ja, zo dat begin dan elke
ja,
keer is...
welke kleuren gaan we gebruiken? Welke techniek? En wat heeft dit nodig? En dan komt spanning totdat ik op weer terug zwoegen totdat ik op de helft zit. En dat ik weet dat ik het ga afkrijgen. Dat een deadline haalbaar wordt.
Ja.
En dan is het genieten.
Dus dan is het wel genieten.
Dan is het wel genieten. Zo hard genieten dat het weer saai wordt. En dat ik weer begin te denken aan de volgende dingen die ik kan doen.
Okay, ik vind dit fascinerend. Dacht, dat is zo hard genieten dat het saai wordt. Hoe zit dat?
Ja, dat is dan zo genieten van, ja, ik heb het gevonden en het werkt. En dan moet je op een bepaald moment doorwerken aan dat boek en doorwerken aan die tekeningen, want ze moeten af.
Ja,
je kan
ja.
niet blijven denken en dan moet je gewoon uitvoeren.
Ja.
En dat is heel leuk om podcasts zoals deze te luisteren.
Mm-hmm.
En dan zet je van alles op als tapijtje, als achtergrond.
Ah ja, want dan hoef je het alleen nog maar in te vullen.
Dan hoef ik het alleen maar in te vullen. Maar dan moet je jezelf ook wel wakker houden, want dan heb je zo de neiging om in te dommelen en fouten te beginnen maken,
ja.
Waardoor dat het leven uit de tekening gaat. En dan wordt het wel tijd dat er iets nieuws komt weer.
Ja.
Maar ik zeg dan nu... Allee, wat ik nu vertel, dat lijkt zo over een maand te gaan bijvoorbeeld. Maar dat gaat over een half jaar tot 9 maanden.
Ja, precies. Dat proces.
Dus dat proces van het uitwerken, het inkleuren, dat is soms ja, 5,5 maand.
Oh, ja.
Dus dat is wel logisch dat je dan, als je dag in dag uit aan het kleuren bent,
ja.
Soms 1 of 2 weken aan 1 tekening,
mm-hmm.
Alleen maar blaadjes in een boom kleuren, dat je er wel beu wordt.
Ja, dat kan ik me inderdaad ook wel weer voorstellen, ja. Maar... ja, laten we even teruggaan naar hoe jij begonnen bent. Want je bent al meer dan 20 jaar tekenaar.
Ja.
Je bent opgeleid als grafisch ontwerper.
Ja.
Waarom heb je daarvoor die opleiding gekozen?
Ik heb eigenlijk altijd striptekenaar willen worden. En... ja, ik ben ook opgegroeid met strips van Jommeke. Ik weet niet of jullie dat hier kennen. Jommeke?
Nee.
Suske en Wiske.
Oh ja.
Natuurlijk.
Ja, zeker.
Dat is ook een van mijn grote voorbeelden. Ook helemaal niet hip, Willy van der Steen.
Oh, maar die snap ik ook hoor. Ja, dat is wel zo het begin van, of ja, voor mijn gevoel. Het...
Ja, daar zit een heel fijn gevoel in.
Ja.
Dat is zo, ja, dezelfde warmte als dat je in de Efteling vindt.
Ja.
Oh, ik ben weer zo onpopulair aan het maken.
Nee, er zijn toch genoeg mensen die houden van de Efteling.
Ja, maar ik vind dat... Ja, dat blijft overeind. En Suske en Wiske ook.
Ja.
Ja. Enfin, ik wilde striptekenaar worden. Maar ik dacht, ja, daar moet je zo goed voor kunnen tekenen. En ik had ook niet het geduld om al die printjes te tekenen. Dus ik dacht, nee, dat wordt niks. Maar dat is wel, ik ben wel altijd blijven tekenen. En
dus dat deed je ook wel echt van jongs af aan?
Ja, ik zat altijd te tekenen. Vliegtuigen, plannetjes van pretparken, auto's. Ik heb heel veel auto's uitgevonden. Ik heb zelfs motoren getekend.
Oh, te gek.
Waterstofmotoren. Want er was een leerkracht die mij ooit had verteld dat je met waterauto's kon laten rijden. En ik heb dat helemaal zitten uittekenen, tot in de kleinste details. En dan kwam het plezantste, dat was dan de auto daar rond tekenen. Dus ja, ik tekende van alles, maar ik was niet met het soort tekeningen bezig wat dat ik nu maak.
En toen dus dat grafisch ontwerpen en volgens mij ook industriële wetenschap?
Ja, ik heb industriële wetenschappen gedaan. Dat is een middelbare opleiding. Ik weet niet hoe jullie dat hier noemen. Vanaf 12 jaar, van 12 tot 18.
Oh, kies je dan al echt zo'n kant, een richting?
Ja, dan kies je ofwel ga je de klassieke talen of moderne talen.
Ja, precies.
En ik zat in een technische richting.
Ja.
En ik werd eigenlijk voorbereid om daarnaast als ingenieur te gaan studeren. Ja. Industrieel ingenieur.
Mm-hmm.
Gelukkig is dat niet doorgegaan, want er zouden heel veel bruggen zijn ingestort. Moest ik ze getekend hebben. Nee, dat was een leerkracht die wel door had dat ik niet op mijn plek zat. En zij op het einde van het zesde leerjaar of van het vijfde jaar moesten we een oriënteringsstage doen. Dus dat je ergens een stage gaat doen, dat je weet, dit ligt mij of dit ligt mij niet. Het was eigenlijk een kans om even te ontdekken wat dat je later wil doen. En hij zei, gaan ze bij een krant werken. En daar heb ik alle facetten van die krant 1 of 2 dagen mogen doen. Dus zowel de vormgeving als met de journalisten als de zetters.
Wat zijn de zetters?
Dat bestaat niet meer nu, maar dat waren mensen die dan de letters echt zetten voor de krant.
Ja.
En dat was superboeiend. En toen wist ik dat ik grafische vormgeving wilde gaan doen.
Ja.
Wat eigenlijk ook wel logisch was, want ik was ook wel heel veel met lettertjes bezig. Vroeger als kind, ik tekende ook heel veel lettertjes en dat zat wel in het verlengde. Daar kon ik mijn geld mee gaan verdienen later, dacht ik dan.
Ja,
dus hey, laten we dat doen. Maar dat was een leerkracht en die gaf een optievak illustratie en die wilde dat ik dat kwam volgen. Dus we hadden een aantal optievakken en illustratie was er daar één van. En daar heb ik me ook een tijdje tegen verzet, want dat was niet de hipste.
Dus eigenlijk je hele leven loop je er tegenaan dat je de dingen leuk vindt die eigenlijk niet hip genoeg zijn.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik wil ook hip zijn, maar dat lukt niet. Maar ik leg er mij ondertussen wel bij neer. Dus, ik heb dan...
Dus je hebt je er eerst tegen verzet. Ik wil niet dat illustratievak doen. Ja. En waarom ben je het toch gaan doen?
Ik denk gewoon omdat ik wilde gewoon dwars zijn en dat niet doen. Maar ik voelde wel dat dat de juiste richting was, dat ze gelijk had. Dus ik heb het wel gedaan. En ik deed dat heel graag. En vooral prentenboeken vond ik super. Ja, dat was eigenlijk striptekenen, maar dan met 12 prenten in plaats van honderden printjes.
Ah ja, dan hoef je niet al die tekenen. Ja, precies.
Ja, en dat was heel fijn. En bij het afstudeerproject zijn er uitgeverijen komen kijken. En een van die uitgeverijen heeft mij toen gevraagd of ik wilde tekenen. Maar daarvoor, ik ga nu niet te fel uitweiden. Maar dat was een schrijver die ik via mijn broer kende, die kinderboeken schreef.
Mm-hmm.
En ik had tegen mijn broer gezegd dat ik die tekening helemaal niet mooi vond. En mijn broer heeft dat tegen die schrijver gezegd.
Oh.
En die schrijver zei, als hij het beter kan, dan moet hij het maar eens proberen.
Echt?
En ik zeg, dan mag ik een paar proefprinten. En hij zegt, ja, doe maar.
Wat
dus
goed.
Dat was eigenlijk al bezig in mijn laatste jaar grafische vormgeving.
Oh, wat hilarisch. Dus je hebt eigenlijk hem een beetje beledigd misschien?
Dat was zo niet bedoeld, maar... Ja, hij heeft wel zijn statusschoenen aangetrokken en gezegd van zeg.
Ja,
doe maar. Hè.
En toen zag hij het en toen dacht hij...
Ja, toen mocht ik het doen. Ik heb het, dat was mijn eerste printenboek. Dat was helemaal niet zo mooi uitgegeven. Maar ik zie dat nog steeds in de boekenbeurs in Antwerpen verkocht wordt. En ik heb eigenlijk... Was dat wel zo'n boek wat in de stijl zit van mijn laatste boek. Dus wel, dat is zo'n beetje de cirkel... Ja, de cirkel is nu een beetje rond.
Ja, precies.
Denk ik. Ja.
En Ja, we moeten het zo natuurlijk ook nog over je laatste boek hebben. Want dat ligt hier voor ons. Ook voor de mensen die via YouTube meekijken. Ja. Heel erg mooi ziet dat eruit.
Dank je.
Maar het klinkt wel ook als een soort droomstart. Volgens mij mensen die nu afstuderen als tekenaar. En er zijn volgens mij heel veel mensen die graag prentenboeken willen maken. Maar het klinkt ook alsof het bij jou dan toch een beetje op je pad kwam of zo.
Ja, het is vanzelf gegaan.
Ja.
Ja. Ik had ieder jaar een boek en ik moest van al heel snel opdrachten afzeggen. Tot dat moment kwam dat ik dacht van ja, nu ga ik fulltime beginnen tekenen. En dan heb ik mijn job opgezegd.
Ja, want je deed nog grafisch ontwerp daarnaast.
Dan. Ja, ik werkte in een van de eerste online reclamebureaus van België. En dat was heel tof. Daar heb ik me rot geamuseerd.
Ja, dat was ook...
Ja, ik had er spijt van dat ik dat moest opgeven om dit te kunnen doen.
Want moest je een keuze maken?
Ik werkte al deeltijds in dat reclamebureau. Maar ja, de reclamesector is redelijk snel en hard werken. En ze vragen ook echt wel dat je er helemaal voor gaat. Ja. En als je dat niet doet, ja, dan voelde ik dat niet houdbaar was. Dus. En langs de andere kant ook. Ja, ik kreeg hele mooie aanbiedingen die ik niet kon waarmaken. Die ik niet mocht doen of kon doen. Omdat ik te weinig tijd had.
Ja.
En dat was ook spijtig.
Ja, dan heb je het allebei niet echt.
Nee. Dus ik moest kiezen. En dat is best wat ik heb kunnen doen. Dus gewoon hier volop voor gaan.
Ja.
Ja.
Wat tof. Dus het is wel een soort van opgebouwd. Want dat zie ik ook bij veel mensen. Dat het gewoon op het begin ook wel fijn is. Misschien om nog een soort van vaste job erbij te hebben.
Ja, zeker.
En dan, als je meer opdrachten krijgt. Dan op een gegeven moment kom je inderdaad op dat punt van oké, we gaan de ene kant op of de andere kant op. Ja. Jij bent toen vol voor tekenen gegaan.
Ja.
Hoe lang is dat geleden dat je dat nu...
Dat is in 2007 geweest. 10, 15 jaar denk ik nu.
Mm-hmm.
Ja. En dan heb ik eigenlijk nog heel veel opdrachten gedaan. Tekenopdrachten. En mij gewoon aan 1 boek per jaar of 2 boeken per jaar gehouden. Maar ook daar heb ik nu weer onlangs een keuze gemaakt om toch volledig voor de boeken te gaan. En al de kleine opdrachten die eigenlijk alleen maar afleiden van het echte werk,
mm-hmm.
Die wil ik zoveel mogelijk laten vallen.
En wat zijn dat soort kleine opdrachten?
Dat zijn opdrachten voor educatieve uitgaven of zo. Bijvoorbeeld een taalboek of een wiskundeboek of zo. Mm-hmm. Daar staan heel veel tekeningetjes in en die worden door illustratoren gemaakt.
Ah, ja.
En dat zijn opdrachten, zeker in Nederland, die zeer goed betaald zijn.
Wel dus, ook fijn om erbij te doen?
Die zijn ook fijn, maar ja, daar zit toch wel wat druk op. Want daar zijn opdrachten bij geweest destijds, wat ik 70 of 120 tekeningen moest maken op een maand tijd.
Oh jeetje, ja. Oh, dat is wel andere...
Dat is niet meer creatief dan, hè?
Nee, dan wordt het ook echt een soort machinewerk. Ja. Dus je hebt ook die luxe dus dat je die kan... dat je nu dus kunt zeggen, ik ga echt vol voor de boeken.
Ja, luxe. Luxe is veel gezegd, hè.
Ja?
Boeken, daar kan je eigenlijk weinig mee verdienen. Tenzij dat je heel veel verkoopt, maar zo zijn er heel weinig.
Ja.
En als je heel veel vertalingen kan doen, dan verdien je daar ook wat aan.
Dat ze weer in andere landen worden uitgegeven.
Dat ze in andere landen worden uitgegeven, dat kan. Maar een boek, de meeste boeken gaan een jaartje mee.
En...
Je moet dat zelf maar eens kijken in de boekhandel.
Ja.
De boeken die er nu liggen, daar zijn er maar een aantal van die er binnen 5 jaar nog liggen. En dat zijn de echte klassiekers.
Het is ook zonde dat er dus eigenlijk zoveel gemaakt wordt. Die, waarschijnlijk allemaal boeken die gewoon prima jaren mee zouden kunnen.
Ja.
Maar dat er dan dus eigenlijk weer elke keer wat nieuws moet komen.
Ja, wat ook logisch is ergens. Hè? Want de uitgever moet ook zoveel mogelijk verkopen en zoveel mogelijk gokken op allerlei dingen. Maar ja, dat is nu eenmaal zo werkt het.
En hoe zit dat dan met een prentenboek? Want... er is dan een schrijver die het schrijft.
Ja.
Jij maakt de tekeningen. En hoe werkt die verdeling? Doe je dat dan 50-50? En wat gaat er naar de boekhandel?
Dat hangt er vanaf welk contract dat je tekent. En meestal is het 50-50. Ofwel 12% voor de schrijver en de illustrator van de verkoop van een boek.
12%. En dat deel je dan nog door tweeën? Of?
Ja, dat is dan... Als je als illustrator geluk hebt, is dat 7% voor de illustrator en 5% voor de schrijver.
Ja, ja.
En de rest gaat naar de uitgeverij.
Oh ja.
Ja.
Ja, dus je ziet ook wel eens dat mensen in eigen beheer uitgeven.
Ja, dat is eigenlijk niet echt aan te raden.
Nee?
Maar ik ben misschien van de oude stempel, maar ik vind dat de job van een uitgeverij, vind ik, is dat je begeleiding krijgt.
Mm-hmm.
Dus je werkt samen met een redacteur,
ja,
of een uitgever. Die stuurt ook, die weet ook wat dat er werkt, wat niet werkt. En die kan ook een zeker perspectief geven op wat je aan het doen bent. Wat je zelf verliest als je er dicht op zit.
Ja, dat is waar, ja.
En daarnaast moeten zij de verdeling doen naar de winkels.
Mm-hmm.
En gaan zij ook naar beurzen in het buitenland om rechten te verkopen.
Ja.
Ze hebben gewoon een heel goed netwerk. En als je bij een goede uitgeverij zit, dan gebruiken ze dat netwerk heel goed. En dan hebben ze ook mensen die naar de winkels gaan en die zeggen van kijk, dit zijn de nieuwe boeken. Dus ja, dat is iets wat in eigen beheer totaal niet gebeurt.
Oh ja, want dat is dan ook, nou ja, als je het wil doen, extreem veel extra werk,
ja,
om dat allemaal zelf,
ja,
te doen. En nou ja, inderdaad sommige gevallen misschien helemaal niet wenselijk. Qua, ja, het is zo fijn om een extra oog erbij te hebben, lijkt me, ja, inderdaad.
Ja, het is ook niet realistisch als je bedenkt dat je een 9 maanden aan een boek werkt, bijvoorbeeld. En dat je dan 1 of 2 jaar de weg op moet gaan om je boek te verkopen.
Mm-hmm.
Met contacten die je eigenlijk niet hebt.
Nee.
Of waar dat je amper binnenkomt, omdat je niet tot dat wereldje behoort.
Ja.
Dat is niet haalbaar.
Nee, dat snap ik ook inderdaad. Nee, dus jij zou zeggen, liever een goede uitgever vinden. Maar hoe, ja, als je nu een illustrator bent en je wilt heel graag prentenboeken maken, hoe kom je dan bij zo'n uitgever terecht?
God, dat is ook een moeilijke vraag. Ik kan daar zelf moeilijk op antwoorden, omdat het bij mij wel vanzelf is gegaan.
Ja, snap ik.
Ja, maar wat ik jonge illustratoren zou aanraden, is gewoon beginnen tekenen en tekeningen maken die je graag maakt.
Ja.
Zodat je jezelf kan zijn. En het voordeel wat illustratoren nu hebben, is dat de sociale media er zijn. Dat je kan daar echt heel veel mee doen. Je kan zelfs je eigen winkeltje maken, je eigen website, je eigen, ja, kanalen aanspreken. En die uitgeverijen zitten ook echt wel op die kanalen om te kijken.
Oh.
Of om talenten te vinden. En als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 5.000 of 10.000 volgers hebt, dan betekent dat volgens mij ook wel wat voor de uitgeverij.
Oh ja, dat ook
Want
interessant
dat
is.
Dat is ook weer een publiek voor hun.
Precies. Ja,
als jij kan zeggen van kijk, ik heb zoveel volgers en die zijn ook heel actief op mijn kanaal,
mm-hmm,
dan is dat een publiek voor de uitgeverij.
Ah, en jij hebt het nu eigenlijk allebei, want je bent, nou, het is begonnen vanuit, kwam het meer op je af en elk jaar wel wat boeken gemaakt.
Ja.
Maar je bent nu ook heel actief op Instagram.
Ja, dat is eigenlijk omdat ik op een bepaald moment die keuze gemaakt heb om minder kleine opdrachten te doen.
Mm-hmm.
Die zijn eigenlijk heel slecht betaald in België. Je kan, ja, ik ga gewoon een prijs noemen voor een tekening, een halve A4, bijvoorbeeld €75 krijg je daarvoor.
Oké. Okay. En voor wat voor soort tekening zou dat dan zijn? Voor een
full-color, okay, tekening, soms met redelijk veel detail.
En daar ben jij dan uren mee bezig?
Ja,
dat is wel heel...
Dat
kan niet. Nee.
En als je er zo heel veel doet en je hebt een routine, of je zegt van kijk, ik kan daar ook maar 1 uur aan werken voor €75, dan gaat de kwaliteit naar beneden.
Mm-hmm.
Daar kan je voor kiezen.
Ja.
En ik zeg niet dat die tekeningen hun waarde niet hebben, maar dat is niet wat ik wilde doen. Dus ik dacht, als ik nu diezelfde moeite doe in een tekening die ik zelf graag maak en op mijn kanaal plaats, en ik zorg ervoor dat ik daar een print van kan maken of een wenskaart.
Ja.
En ik zet de prijs van de wenskaart of de print zo dat als ik er een aantal verkoop, dat ik die €75 kan verdienen. Die,
ja,
ik normaal,
ja,
gezien zou verdienen.
Mm-hmm.
Met zo'n opdracht, dan is dat beter, denk ik.
Dan is dat veel interessanter, want daar, nou ja, daardoor... leren mensen jouw werk kennen, mag je maken wat jij,
ja,
leuk,
ja,
vindt om te maken.
Je doet wat je graag doet en je,
ja,
bouwt aan iets. Hè?
Ja,
want
precies.
Dat wil zeggen dat die eerste tekeningen die je verkoopt, die worden aangevuld met nieuwe tekeningen die je ook weer graag maakt, die sowieso beter zijn dan,
mm-hmm,
omdat je ze graag maakt. En je maakt echt wat dat jij wil maken.
Ja.
Je krijgt een portfolio die je kan verkopen. En ik merk dat nu dat nu stilletjes aan begint te lopen. Dat is nu 2 of 3 jaar dat ik daar echt bewust mee bezig ben. En dat begint nu zo stilletjes aan te lopen. Dus ik hoop dat dat nog beter wordt.
Precies, dat het blijft groeien natuurlijk.
Dat het blijft groeien.
Maar dat is dus wel ook iets waar je vanuit moet gaan. Vaak willen we gewoon zo heel snel succes. Maar dat dat gewoon echt iets is wat een paar jaar duurt voordat je dat hebt opgebouwd.
Ja, daar gaat wel wat tijd overheen.
Ja. Ja,
je moet daar geduld in hebben, denk ik. En voor hetzelfde geld was dat niet gelukt.
Mm-hmm.
En ja, het begint nu te werken. En ik ben heel content, wou ik zeggen. Ik ben heel tevreden met het aantal volgers dat ik heb.
Mm-hmm.
Maar ja, het zijn er nog maar 18.000. Ik bedoel, dat zou dat er nog meer kunnen zijn.
Ik vind dat al mega veel, maar...
Ja, maar ja. Ik vind dat ook... Ik zou ze geen koffie willen geven allemaal, maar... Maar ja, dat is, ik wil maar zeggen, dat is niet het aantal waar je van kan leven.
Nee, precies.
Ik heb een aantal opdrachten kunnen doen voor een computermerk. Puur op basis van mijn volgers. Dus eigenlijk een soort sponsoringcontract.
Ja.
En ik begin nu redelijk veel mails te krijgen voor sponsoring. Maar dat gaat dan over kledij.
Oh ja?
Ja, ik vraag me af waarom dat ik dat zou moeten doen.
Maar dan komen er gewoon kledingmerken op je af die zeggen...
Of een horloge dragen terwijl je aan het tekenen bent.
Oh, hilarisch.
Maar dan denk ik, bij de verkeerde.
Ja, dat heeft niks met jouw tekeningen. Dan kijken ze ook voor mijn gevoel helemaal niet op jouw profiel.
Nee, ik denk dat ze dan...
Bent.
Nee, dan kijken ze gewoon naar het aantal volgers en naar de... Ja, hoe noemen ze dat nu ook alweer? Zo de...
Oh, de...
Ja, het heeft zo'n naam, ik kom er nu niet op.
Ja, wacht. In hoeverre mensen reageren
ja,
en zo.
Ja,
ja, ja. Ja.
En als ze dat zien, dan zeggen ze, ja, dan moeten we zijn. Maar nee, bij mij niet.
Nee, precies. Dus daar ga je ook niet op in.
Nee,
zien jou niet opeens met
het
een horloge.
Ja. Ja, ja, ja. Nee.
Nee, dus dat zijn natuurlijk... Dat merk ik vaker, dat heel veel mensen denken... Oké, als ik maar die 10.000 volgers heb, dan komen de opdrachten binnen... en dan ben ik een influencer en dan verdien ik daarmee. Maar dat is echt zeker niet zo.
Ja, je kan dat doen.
Ja.
Ik kan bijvoorbeeld... Ja, dat was een kledingmerk uit New York. En als ik naar dat profiel ging kijken op Instagram... waren allemaal zo van die perfecte jongens en meisjes. Ten eerste, ik ben 43, waar ga ik daartussen staan? Dat past totaal niet. En je kan dat doen, ja, dan kan je hier en daar wat snabbelen. Maar nee, dat is niet constructief. Of dat,
nee. Nee. Nee, zeker dat niet iets wat je als kunstenaar...
Dat is niet waardevol.
Nee, precies. Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af/demakerspodcast gaat, zie je dat je makersmaatje, makersbestfriend of bestfriendforever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn en jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek. Want hoe zorg je dan wel dat je... Nou, je bent al... Ik heb het al een paar keer gezegd, maar je bent al 20 jaar tekenaar. Hoe zorg je dat je daar, ja, dat financieel dan toch haalbaar blijft?
Wel, in België hebben we het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Mm-hmm.
Dat klinkt ook echt Vlaams, hè?
Ja, mooi.
Ja, ja. En in Nederland hebben ze het Stichting Lezen.
Ja,
ik kom nu niet op de naam, maar dat is iets gelijkaardigs.
Mm-hmm.
En zij geven subsidies voor lezingen te doen in scholen en bibliotheken. En het zijn niet zozeer die subsidies, maar je komt op een bepaalde lijst te staan,
mm-hmm.
waar dat organisatoren gaan kijken van wie geeft er lezingen voor die doelgroep over boeken. En zo krijg je eigenlijk wel een platform. Je krijgt dan 15 lezingen die je kan geven die gesubsidieerd zijn, maar meestal boeken ze dan meer lezingen. Dus het is ergens een platform en een hefboom.
Ja, wat een goed systeem.
Ja, maar het zit in Nederland ook. Ik kom nu alleen niet op de naam, hoe dat het heet.
Ja, we hebben wel ook een letterenfonds, maar dat is dan misschien weer iets anders.
Goh, ik weet het niet. Dat ga je...
En dus dan, En dan ga jij langs scholen met jouw eigen boeken, die daar vertel je over. En,
ja, het is eigenlijk meer een verteltheatertje wat ik doe.
Dus, ja, want jij zingt ook en je neemt je gitaar mee,
zingen
toch?
En gitaarspelen is veel gezegd, maar ik doe dat graag. En ik, dat werkt bij de kinderen.
Ja, tuurlijk.
De tijd dat de schrijver voor op de troon ging zitten en voorlezen uit zijn boek. Mm-hmm. En zei tegen de kinderen dat ze moesten zwijgen, die is voorbij, want dat werkt niet meer. Maar ik doe dat heel graag en dat is zowel voor kleuters vanaf 3 jaar tot kinderen van 6 jaar, doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan op het niveau van de kinderen. Mm-hmm. En dat is het verhaal voorlezen, uitleggen wat een illustrator doet, op een heel speelse manier. En dan samen tekenen. Ik laat tekeningen zien, ze moeten tekeningen raden en ik speel muziek. En ja, een uurtje is zo om.
Leuk, heel leuk. En dat zijn dus bijvoorbeeld klussen die ervoor zorgen dat jij financieel de rest van de tijd kan
dat
tekenen.
Dat is mijn inkomst. Dat is mijn hoofdinkomen eigenlijk.
Ja, want het is eigenlijk van 1-2 prentenboeken per jaar, daar ga je het niet mee redden.
Nee, je moet een prentenboek zien als een investering. Door die prentenboeken kan ik de lezingen geven, want dat mag alleen als je op een officiële uitgeverij uitgegeven wordt. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat ik die lezingen kan geven. Die moet je natuurlijk ook nog wel goed doen, want anders dan vragen ze je niet opnieuw. Maar daarmee financier ik eigenlijk mijn boeken.
Wel een grappig systeem, want er zullen ook een hoop schrijvers, tekenaars zijn die dat helemaal niet leuk vinden om zo'n lezing te geven.
Dat is ook, ja. Dat is ook zo. Ja. Maar er is nog een ander subsidiesysteem, wat ik zelf eigenlijk niet aan deelnemen. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar daar kruipt zoveel tijd in en ik vind het ook niet helemaal correct. Dat is een systeem waarbij dat een bepaald bedrag over een aantal illustratoren en schrijvers wordt verdeeld, mm-hmm. waar je een aanvraag voor kan indienen. En dan krijg je eigenlijk een subsidie om een boek te maken.
Ah, oké.
Maar sommige mensen krijgen, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar destijds was dat zo. Sommige mensen krijgen veel geld, andere mensen krijgen minder geld. Sommige mensen krijgen geen geld. En wie bepaalt dat?
Ja, dat is lastig, ja.
En dat zijn heel waardevolle projecten, dus dat klopt wel. De mensen die veel geld krijgen, maken hele mooie dingen. Ik doe dat niet, nee.
Nee.
Ik denk, als mijn boeken niet verkopen of mijn werk, wat ik ben, niet verkoop, dan hoef ik daar ook geen subsidies voor.
Nee, dat snap ik wel, ja. Dan
is het niet leefbaar, dan is het ook niet realistisch, vind ik. Dan heeft het dan zin,
ja,
denk ik.
Dat is een moeilijke vraag met subsidies, want het kan je natuurlijk, net als met die lezingen, dat helpt weer wel heel erg.
Ja, dat is iets anders, omdat je dan vind ik dat je de maatschappij ergens ook verder helpt.
Ja, ja.
En het is een manier om kinderen leesbevordering te geven aan de kinderen.
Zeker.
En sommige organisatoren hebben daar een duwtje voor nodig.
Ja, precies.
Dus ik onderschat het niet wat het voor mij doet, die subsidies. Dus ik ben daar ook heel dankbaar voor. Ik wil dat ook niet in zijn geheel een subsidiesysteem afbreken, maar gewoon geld geven om een boek te maken, zonder te weten of het gaat verkopen,
vind ik
helemaal oké.
Ja, en misschien nog voor een net beginnende illustrator die om een keer of iets nieuws uit te proberen, snap ik het nog, maar dat je wil niet dat je daarvan afhankelijk bent.
Ook al, maar die krijgen dat meestal niet.
Ah.
Die hebben zichzelf nog niet bewezen.
Nee, oké. Ja. Oh, dat is wel een ingewikkeld systeem, ja. En ja, dus ik zit gewoon even een beetje te zoeken van hoe kom je dan dus rond als illustrator? Dus je hebt de keuze om, ja, of veel meer commerciële opdrachten aan te nemen. Ja. Of subsidies. Ja, dat zijn een beetje de verschillende opties. Maar je zoekt dus wel altijd naar manieren om dus weer die prentenboeken te financieren.
Ja, eigenlijk wel. Want een prentenboek, daar ben je 9 maanden mee bezig. En je verdient niks op die 9 maanden.
Nee.
En de opbrengsten van dat boek, je krijgt wel een voorschot op de opbrengsten als je het binnenlevert. Maar de echte opbrengsten komen dan meestal pas een jaar daarna.
Ja.
En dan moet je geluk hebben dat je boek heel goed verkoopt. Dat je daar nog iets bij krijgt. Dus dat is eigenlijk niks. En een voorschot is misschien €1200, €1200 voor 9 maanden werk.
Dan kan je niet 9 maanden mee doen.
Nee, dus dan moet je heel veel lezingen geven. En het werkt wel voor mij. Maar ik ben wel blij dat mijn vrouw ook een job heeft.
Ja, snap ik. Oké, heel veel financiën
ja,
praat. Laten we weer even in het creatieve proces duiken. Ja, ik denk dat allebei interessant is hoor. Maar als jij jaar in, jaar uit prentenboeken maakt, hoe zorg je dan dat je niet in een soort sleur terechtkomt? Dat het elke keer weer nieuw is?
Ik denk dat dat ook die lezingen zijn die ik geef.
Oh ja?
Ik ben een half jaar per jaar, of een half jaar is veel gezegd, maar ja, toch wel 4 maanden onderweg dat ik bij kinderen kom. En dan heb ik gewoon heel veel zin om terug te beginnen tekenen.
Oh, ja.
En ik weet ook altijd weer wat ik fout heb gedaan, of wat ik vind dat fout is, of waar ik naartoe wil. Ik heb een bepaald doel waar ik naartoe wil, van gevoel en van wat ik wil tonen in mijn tekeningen. En, mm-hmm. en hoe dat mijn tekeningen eruit moeten zien.
Ja.
Maar ik raak daar nooit.
Oh, ja.
Dus dat is zo'n de ezel met de wortel voor zijn neus, denk ik.
Precies, ja. Ja, je blijft. Ja, maar dat is denk ik altijd. Je bent op een bepaald niveau en dan denk je, oh, ik wil een niveau hoger en dan ben je daar en dan wil je weer hoger.
Ja, en nu heb ik het schrijven ontdekt. Allee, ik ben absoluut geen schrijver, maar dat hoeft volgens mij ook niet om een goed printboek te maken. Dus daar wil ik gewoon beter in worden en vertellen.
Ja, laten we daar het eens over hebben. Want je hebt dus nu voor het eerst eigenlijk een echt volledig eigen manuscript tot prentenboek gemaakt. Want normaal werkt hij altijd samen met schrijvers. Hoe kwam deze beslissing? Waarom heb je het ervoor gekozen om dat nu te doen?
Ja, dat is ook op het moment gekomen dat ik een aantal jaren geleden beslist heb om de kleine opdrachten niet meer te doen.
Mm-hmm.
Dat was toen mijn vader overleden was, plotseling. Hij was 60 jaar en ik werd in dat jaar ook 40.
Heel jong nog.
Dat is heel jong, ja. En ik had een stapel manuscripten liggen. En ik dacht, ja, daar moet ik nu gewoon werk van maken. Want als ik ook maar 60 word, dan heb ik nog maar 20 jaar. En ik heb al 20 jaar verspild, tussen aanhalingstekens. Dus ik moet nu mijn ding gaan doen.
Dus je had echt een stapel manuscripten, verhalen eigenlijk die je wilde maken. En waarom heb je die niet eerder gemaakt?
Daar waren altijd dingen die beter waren om te doen of die dringender waren om te doen.
Ja.
En ja, als je zo lang werkt aan een boek, dan vliegen de jaren voorbij.
Ja, dat snap ik, ja. En dus dat moment dat jouw vader overleed, was ook een moment voor jou misschien dat je dus even stilstond en keek, wat wil ik zelf het liefste of zo?
Ja, het was ergens. Ik denk dat de dood de beste motivator is.
Klinkt
heel luguber, ja. Maar rond de dood, dat wordt altijd zo negatief over gedaan. En dat is ook een heel triestig iets.
Mm-hmm.
Maar het kan je wel motiveren. Het is er nu eenmaal.
Ja.
Dat is waar dat we zeker. Ja, dat is ook een cliché waar dat we zeker van zijn. Dat we, als we geboren worden, is dat we doodgaan.
Mm-hmm.
Al de rest weet je niet. Je weet ook niet wanneer. Dus het wordt potverdikke hoog tijd om een ding te doen. Hè?
Ja, precies.
Maar dat is voor iedereen zo. En ik wou dat ik dat veel eerder beseft had, want het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Hè? Allee, ja, niet goed, omdat je doodgaat. Maar
hoe bedoel je, het komt uiteindelijk allemaal wel goed?
Ja, iedereen is bang van om keuzes te maken, om te doen wat je graag wil doen. Zelfs in hetgeen wat ik graag deed ik niet de dingen die ik het liefste deed.
Ja, precies.
Omdat ik te voorzichtig was. En het kan zijn dat ik binnen 10 jaar zeg van, goh nee, dat was toch niet. Of mm-hmm. dat is heel grandioos mislukt. Maar dan heb ik dat liever dan dat ik zeg van, ik heb het nooit geprobeerd.
Ja, je hebt het eerder geprobeerd.
Het is echt een cliché, maar het is wel zo. Je leeft maar één keer, hè?
Ja.
En wat heeft het dan voor zin om dingen te doen die je niet graag doet?
Ja, dat is het echt. Ja, ik geloof dat ook. Ik krijg er een beetje kippenvel van, maar ik geloof dat ook 100%. Dat het leven is ook om leuke dingen te doen en het zo leuk mogelijk voor jezelf maken.
Ja, absoluut. En als je nu mislukt, ja, dan misluk je. Maar we hebben ook het geluk om in een maatschappij te leven, hier in Nederland ook wel, dat je altijd wel terug op je pootjes terecht kan komen.
Ja. Tenzij het is niet dat je opeens op straat staat of ja.
Nee, ja, normaal gezien niet.
Nee, precies.
Alleen, ben daar misschien naïef in. En ik weet ook niet wat dat met een mens doet als je op straat komt opeens, maar dan nog denk ik, maar nu moet ik heel voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar dan denk ik dat je nog altijd creatief uit de hoek kan komen.
Ja, nee, ik snap wel ergens wat je bedoelt.
Dat klinkt heel hard nu, hè?
Ja, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die op straat komt en
nee,
welke
absoluut
omstandigheden.
Niet.
Maar...
Nee, niemand kiest daarvoor.
Nee.
Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden in onze maatschappij.
Ja, ja, en je bent inderdaad creatief. Je komt weer op nieuwe plannen. Ja, ik geloof dat ook wel, ja.
Ja, ja. Ik denk dat ik... Er is ook volgens mij voldoende werk om terug aan de slag te geraken. En ja... Enfin, ja, nu ben ik wel heel fel aan het afdwalen.
Maar het is...
Ik denk, wat kan er misgaan?
Precies. Inderdaad, daar zitten we misschien nu een beetje in. Van wat is het ergste dat kan gebeuren?
Ja.
En dan overleef je het alsnog. Waarschijnlijk, ja. Als dat gebeurt.
Ja, en als je het niet overleeft, dan weet je het ook niet meer.
Nee, dat is ook waar.
Dat klinkt heel luguber en heel hard. Zo hard ben ik eigenlijk niet, maar... Maar dat is iets wat ik mezelf inprint. Gewoon.
Ja.
Doe wat je graag doet. En ja, je hebt er niks aan als je tegen je zin dingen doet.
Precies. En nu ben je bezig gegaan met dat project. Wat je eigenlijk dus misschien al heel veel jaren eerder had willen doen. En nu durfde te doen.
Ja.
Hoe gaat zo'n proces dan? Blijft dat toch dan spannend en...
Oh, dat is heel spannend.
Ja?
Ja, super spannend. Te sterven. Oh god, daar ben ik weer.
Ja, nee, toch maar weer de dood.
Ja, het is... het is heel spannend om... Ja, wat ik daar straks zei... Dat er iemand op een bepaald moment binnen gaat komen en zeggen... Van, kom... Ga nu maar recht werken.
Ja.
Dat gevoel had ik nu heel erg.
Omdat het weer zoiets nieuws was.
Omdat het iets nieuws is. Ja. Omdat ik denk wel dat ik... Dat ik concepten kan bedenken.
Mm-hmm.
Dat ik denk wel dat ik daar goed in ben. Of kan zijn. Maar het schrijven op zich was echt een klus. Ook omdat ik... Ja, ik kom van een heel andere achtergrond. Ik heb geen klassieke talen gedaan. Ik heb geen moderne talen gedaan. Ik ben nooit met taal bezig geweest. Ik schrijf nog steeds dt-fouten.
Oh ja.
Als ik niet goed oplet.
Ja, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met of je een goed schrijver bent of een mooi verhaal kunt vertellen.
Nee, dat is wat ik heb beseft gaandeweg, dat het meer is dan het schrijven alleen. Het schrijven is eigenlijk maar gewoon een verpakking voor het verhaal wat je wil vertellen.
Mm-hmm.
En een verhaal vertellen is op zich eigenlijk al een hele klus om dat zo goed mogelijk te doen. En daar dan dat laagje nog over van de taal was ook nog een klus voor mij. De eerste was misschien iets makkelijker, de tweede was nog moeilijker. Maar dat was heel spannend. Zeker omdat ik ondertussen heel veel schrijvers ken die heel goed kunnen schrijven.
Oh ja.
En ja, ik dacht, goh, als ze dat nu gaan lezen, gaan ze niet durven zeggen van blijf maar tekenen gewoon.
Oh ja, dan zouden zij het zijn die dat zouden zeggen.
Ja, ja.
En hij is nu een paar maanden uit, volgens mij heel goed ontvangen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, zijn er schrijvers naar je toegekomen die zeiden, doe maar niet?
Nee, eigenlijk niet, want ik heb een aantal spontane reacties gekregen van schrijvers waar ik niet zo dichtbij stond, die het op hun sociale media hebben gepromoot zelfs.
Kijk.
Die vonden dat het gepromoot moest worden, dat het niet genoeg aandacht kreeg. En ik heb dus op dit moment zijn er nog maar een paar recensies binnengekomen, die zijn eigenlijk allemaal goed. En er was er één bij, met 5 sterren of zo, het maximum.
Te gek.
Dus dan denk ik, ja, oeh. Dat was heel fijn.
Ja, dan kan je dat toch wel ook even...
Ja, nee, want dat mannetje wat gaat binnenkomen en zeggen, het was niet waar.
Je wacht nog steeds altijd. Op dat
ja,
mannetje die...
Ja, die komt nog vaak. Ja, gelijk daar straks zei, ik vertrouw het dan niet, maar ik ben dan... Maar dat doet wel deugd. Het is wel, oké. Ja. Ik zie nog altijd wel de fouten. Ik zie wat dat ik nog altijd beter moet doen.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel tevreden dat dit probeersel, tussen aanhalingstekens, wel goed ontvangen werd.
Ja, ik vind het er echt prachtig uitzien. Ik heb het nog niet van de binnenkant bekeken, maar het gaat ook over verlies.
Ja, het gaat echt over mijn vader. Dat was het verhaal wat het dichtste bij mij lag.
Mm-hmm.
En wat het eerste moest uitgewerkt worden. Het gaat over een beertje wat heel veel plannen maakt samen met zijn beste vriend, de grote beer. Maar ze moeten eerst nog een winterslaap gaan. En als ze wakker worden, dan blijkt grote beer er niet meer te zijn. Maar hij wil wel die plannen nog uitvoeren.
Ja.
En daar gaat het over.
Mooi zeg. Want ja, dat komt natuurlijk zo dichtbij. Hoe is het dan om over zoiets persoonlijks te schrijven? Te tekenen ook?
Goh, ja, je bent er zo lang mee bezig dat je op een bepaald moment wel een afstand krijgt.
Ja?
Ja, en dat je het heel analytisch gaat bekijken. Maar dat is wel... Ja, ik denk dat je alleen maar kan schrijven of een goed verhaal kan schrijven over iets wat heel dichtbij bij je ligt. Zo zag ik onlangs een documentaire van Pixar, denk ik dat het was.
Mm-hmm.
En dat was over een schrijver die Soul heeft
geschreven. Die moet ik nog kijken. Ik hoor echt iedereen daarover. Dat
is heel mooi.
Ja?
Ik heb hem nog niet helemaal gezien. Ik binge-watch in stukjes. En... ja, hij had de kans om een eerste film zelf te schrijven.
Mm-hmm.
En hij is beginnen nadenken. Hij heeft heel veel dingetjes opgeschreven. Waar wil ik over schrijven? Wat wil ik maken? En op een bepaald moment hadden ze heel veel papiertjes opgehangen in een kamer. Met dat kunnen we doen en dat kunnen we doen en dat kunnen we doen. En dat vind ik interessant en dat is van mij en dat is van mij. En bij het buitengaan op het einde van de dag vroegen de collega's... Ja, wil je dat we de kaartjes omdraaien? Want het is toch wel heel persoonlijk wat hier hangt.
Mm-hmm.
Hij zegt nee, laat maar hangen. En hij is buiten gestapt en halverwege is hij teruggekeerd en is die twee kaartjes gaan omdraaien. Omdat ik dacht van nee, dit is te persoonlijk.
Ja.
En toen hij dan thuis kwam, dacht hij, daar gaat mijn film over moeten gaan. Over die twee dingetjes die ik heb omgekeerd. Want dat zijn de dingen waar ik het meeste bang van ben.
Ja.
Dat zijn de dingen die het dichtste of het persoonlijkste zijn en daar moet ik iets over maken.
Ja, dat geloof ik ook. En is dat dan nu voor het eerst eigenlijk voor jou, want jouw tekeningen zijn voor mijn gevoel altijd persoonlijk, maar dan nu voor het eerst wel dat het dus zo persoonlijk is?
Ja, ik denk het wel. Ja, het is, als je met een tekst bezig bent, is dat anders dan tekeningen maken.
Mm-hmm.
Dan wordt het nog meer van jezelf. Zeker als je de tekeningen en de teksten, dat is echt iets... Wat nog meer van jezelf insteekt.
Mm-hmm.
Ik denk, jij zal dat ook wel hebben als je zelf iets schrijft. Hè, is iets dat komt nu eenmaal van jezelf. Dat moet je niet hip willen doen. Dat zijn we weer. Maar ja, je moet gewoon jezelf zijn en je eigen ding doen, mm-hmm. denk ik.
En nu heb je dit gemaakt. Dat is het verhaal wat het allerdichtst bij jezelf lag. Wat komt er dan daarna? Wat zijn nu plannen voor... De toekomst.
Ik heb nog een aantal manuscripten liggen.
Mm-hmm.
En door dat fragment in die documentaire van Pixar te zien, heb ik wel gemerkt welk verhaal ik het volgende moet doen. En dat gaat over een van mijn kinderen en een zoektocht naar uzelf zijn.
Ja.
En ik denk dat het volgende moest zijn, maar door de coronacrisis heb ik heel weinig lezingen kunnen geven.
Oh, natuurlijk, ja.
Waardoor dat ik wel weer terug... iets meer commerciële opdrachten heb aangenomen, maar die wel heel leuk zijn deze keer. En daar komt ook een boek uit,
mm-hmm.
Samen met Siska Goeminen. Dat is de schrijfster van het laatste boek wat ik samen met iemand gemaakt heb.
Okay.
Dus daar komt nog wel een gewoon boek aan,
mm-hmm.
met iemand anders, voordat ik weer terug mijn pad verder zet.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd wat voor dingen er nog allemaal gaan komen. Voordat we hem afsluiten, ben ik nog even benieuwd, voordat we begonnen, zei je iets over... toen jouw vader overleed, toen begon je met dit boek. Maar toen begon je ook met Instagram en met meer van jezelf durven delen. Waarom begon je daar toen pas mee?
Omdat ik het beu was dat we zo weinig betaald krijgen voor tekenopdrachten.
Mm-hmm.
En ik dacht... Ja, ik wil gewoon zelf dingen doen die ik zelf mooi vind. Want als je een opdracht tekent, dan kan je dat zo mooi maken als dat je wil. Maar dat is niet van jezelf. En je moet toch altijd iets makkelijker of iets minder tijd erin steken dan dat je er eigenlijk in zou willen steken. Maar dat wilde ik niet meer.
Nee.
En ik had een webshop gemaakt en die webshop die moest ook beginnen werken. Dus
mm-hmm.
ja, eigenlijk kwam daar alles een beetje samen.
Ja. Ja, precies. Dus dat is ook dat stukje van het zelf opbouwen en echt je eigen merk klinkt zo, maar wel je eigen bedrijf opbouwen.
Eigenlijk is het wel zo.
Ja.
En dat is wat een collega van mij het laatst zei. We hadden het erover en hij zegt, als ik jouw tekeningen zie, dan zie ik dat je eigenlijk een klein merkje geworden bent.
Precies. Een bedrijf.
Ja, eigenlijk wel. En sindsdien ben ik het ook wel zo gaan bekijken.
Ja?
En daar wil ik ook meer naartoe gaan. Er komen nog heel veel leuke dingen uit dit jaar die ik wil maken. Ik hoop dat ik de kans krijg om het allemaal te doen. dingen die van mezelf komen, gelijk agendatjes of notitieboekjes.
Ja.
En zo van die dingen ben ik aan het kijken wat ik daar allemaal mee kan doen.
Mm-hmm.
Want de tekeningen zijn er.
Ja, precies. En dan wil ik daar nog even een vraag over stellen. Ja. Zo'n webshop, heb je daar nog tips voor mensen die daar ook mee beginnen? Want je bent ook je eigen postbedrijf op een gegeven moment.
Ja, daar ben ik nog mee aan het zwoegen.
Ja?
Ja. Er bestaan methodes om dat te stroomlijnen. Maar dan moet je zelf een beetje uitbouwen.
Mm-hmm.
Ik werk zelf met WordPress, omdat ik dat systeem het beste kende. Ik kan nu niet te technisch worden, maar er zijn plugins die je daar aan kan hangen om je webshop uit te breiden.
Ja, precies.
En een van de plugins is... Kun je of ik reclame mag maken?
Van mij mag het, ja. Nee, als het goed werkt.
Ja, voor mij werkt het wel. Het is een SendCloud, heet het. Het is een systeempje. Als er een order binnenkomt, dan kan je van daaruit rechtstreeks een label printen op je doos plakken en kan je het meteen naar een verzamelpunt brengen.
Oh, oké.
Of naar een postkantoor.
Ja.
En je krijgt achteraf, iedere week krijg je een factuur van de verzendingen die je gedaan hebt. Dus dat is eigenlijk heel handig en waar je heel veel tijd mee uitspaart.
Oh, nou dat is een goede, concrete tip inderdaad, dus die mensen gewoon kunnen gebruiken.
Ja, en probeer het zo eenvoudig mogelijk te doen. De laatste maanden heb ik enorm veel bestellingen gehad. En dat zijn dagen geweest dat ik de ganse dag bestellingen aan het inpakken was. En dan begin je wel na te denken van hoeveel handelingen doe ik voor één pakketje.
Ja.
Want iedere handeling moet je maar zoveel doen.
Mm-hmm.
En ja, voor de mensen is het soms ook oké als het iets minder is.
Ja, ja.
Allee, ik zorg nog altijd dat de mensen een heel mooi pakketje thuis krijgen. Maar daar moet je wel op letten, want anders dan is het niet haalbaar. Want dan moet je weer iemand inschakelen en dat kost dan ook weer iets.
Precies, ja.
Ja, je kan niemand gratis laten werken, dat gaat niet.
Nee, dus nee. Ja, zorg dat je... Je wil het allemaal persoonlijk maken, maar dat je ook niet jezelf daarmee gewoon uren aan het werk zet.
Nee, en je moet het ook echt persoonlijk maken. Want ik kan niet de service geven die bol.com geeft.
Nee.
Ik kan niet leveren wat bol.com geeft, maar ik kan wel dingen leveren die zij niet hebben.
Ja, precies.
En dat is een persoonlijk boek dat gesigneerd is. Of een print die genummerd is en gesigneerd. Of postkaartjes die ze nergens anders kunnen krijgen.
Ja.
Dus daar moet je als creatieveling echt op werken.
Ja. Ja.
Want jij biedt iets wat iemand anders niet kan bieden.
Precies. Ja,
dat is jouw sterkte.
Dat is een goeie. Want ja, bol.com kan een hele hoop bieden, maar een hele hoop persoonlijke dingen ook niet. Dus daarom moeten ze bij jouw webshop zijn.
En er is een publiek voor.
Ja, dat geloof
ik ook.
Er
zijn heel veel mensen die niet van bol.com houden.
Mm-hmm. Zijn we toch ook weer reclame aan het maken van bol.com?
Ja, maar ik vind het geweldig, want we hebben zelf geen boekhandel bij ons in de buurt. Of ja, ik moet al een etterlijke kilometers rijden voor een boekhandel te vinden,
mm-hmm.
om dan soms het boek te moeten bestellen. Dus ik gebruik bol.com ook wel.
Ja.
Ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen, want ik vind een lokale boekhandel natuurlijk het leukste.
Ja, precies.
En
daar kan je vaak ook bestellen tegenwoordig, zeg ik even tussendoor, om de lokale boekhandel te supporten.
Dus doe dat zeker. Maar ik ben dan met de coronacrisis ook wel nog meer bewust van geworden dat we die lokale dingen echt moeten steunen.
Ja, precies.
Die lokale boekhandels. En ik heb dat ook heel bewust gedaan, maar af en toe zijn er dingen die je dan daar wel eens bestelt. Maar ik denk dat dat ook geen schande is, zolang dat we daar wel rekening mee houden.
Inderdaad. En bij... Individuele makers hebben eigenlijk bijna altijd een eigen webshop. Dus als jij een print van iemand tof vindt, of kijk dan gewoon vooral naar hoe kan je dat bij die persoon zelf bestellen.
Ja, en daar zijn zoveel mooie dingen te vinden.
Ja,
en die zoektocht is heel leuk. Je kan nu toch niet gaan winkelen, dus dan zoek op het internet. En
inderdaad.
Ga op Instagram kijken en kijk naar de mensen die je graag bezig ziet. Marloes de Vries bijvoorbeeld, gekend zijn.
Ja, zeker.
Die maakt
was hier
zo mooie dingen.
Een jaar geleden misschien ook alweer al bijna. Ja, die maakt ook te gekke dingen.
Ja, en zo zijn er veel, ook in Vlaanderen. Dus,
gek. Hey, is er nog, tot slot, want we moeten hem gaan afronden, een soort laatste tip of een advies wat je mee wilt geven aan mensen die nu luisteren?
Ik wist dat die vraag ging komen. Ja. Ik heb geluisterd. Het is een hele moeilijke. Ik denk dat, wat we daar straks gezegd hebben. De dood is de beste motivator om te doen wat je wil doen.
En eigenlijk wil je dus toch liever dat Dat je die motivatie al hebt zonder de dood, toch? Of...
Ja, absoluut. Ja, ja. Liefst. Ja. Ja. Maar besef dat... Ik denk wel dat je mag beseffen dat het snel gedaan kan zijn. En
ja, dat, precies.
Dat klinkt heel negatief, maar... Maar ja, doe dan in die korte tijd die we hebben... Doe dan de dingen die je wil doen.
Ja.
Ik denk dat het belangrijkste mooie. Is.
Ja. 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 Doe wat je wil doen, voordat het te laat is.
Ja, absoluut.
Super, heel erg bedankt. Heel erg leuk dat je hier wilde zijn.
En, heel graag gedaan.
Dank voor je mooie woorden.
Dank je wel.
Heel erg veel dank, Frank, voor het fijne gesprek. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. Hier zijn mijn persoonlijke takeaways van dit gesprek. 1. In de zoektocht naar jezelf en je eigen stijl zal je misschien een hoop dingen gaan uitproberen die eigenlijk niet bij je passen. Frank wilde zo graag hip zijn, wilde niet dat mensen zijn tekeningen lief vonden en ging dus een andere richting op. Maar de conclusie was dat je toch uiteindelijk weer bij jezelf uitkomt. Dus natuurlijk, ga op zoek, probeer een hoop uit, maar geef ook toe aan datgene wat het meest natuurlijke voor jou komt. 2. Frank is ontzettend perfectionistisch en ziet altijd waar het nog beter kan. Perfectionisme wordt vaak als een slechte eigenschap gezien. Maar juist door deze eigenschap haalt hij ook altijd alles uit de kast. En neemt hij geen genoegen met minder. Dus een beetje perfectionisme brengt je ook weer verder. 3. Zwoegen hoort erbij. Ook al heb je je droombaan, zijn er altijd nog momenten in het proces die je misschien minder leuk vindt om te doen. Dit is helemaal niet erg en ik vond het ontwapenend hoe eerlijk Frank daarover vertelde. Het zorgt er ook voor dat je daarna weer met frisse energie met nieuwe dingen aan de slag gaat. 4. Zorg dat jouw werk een publiek krijgt op sociale media. Uitgevers kijken hier ook naar en vanaf een x-aantal volgers word je op die manier ook interessant voor hun. En teken dan vooral wat jij graag wilt tekenen, wat jij het tofste vindt om te doen. Maar weet ook dat dit tijd kost. Frank heeft er zo'n 3 jaar over gedaan om zijn Instagram op te bouwen tot waar het nu is. Dus wees bereid om je te committeren voor de lange termijn. En op deze manier vast een webshop openen en je eigen dingen gaan verkopen is altijd een goed idee. 5. En als je dan die webshop hebt, weet dat jij altijd iets kunt bieden dat bol.com niet kan bieden. Iets persoonlijks, extra's, dit is zoveel waard voor een koper. Hou het wel simpel en zorg dat het ook haalbaar blijft voor jezelf. 6. De dood is de beste motivator. Hoe morbide het ook klinkt, weet dat het leven kort kan zijn en doe wat je het allerliefste nu wilt doen. Het is zonde om voorzichtig te zijn. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat overleef je heus ook wel weer. En zo niet, dan weet je het toch niet meer. Cru, maar waar. 7. Hetgeen wat het dichtst bij je hart ligt is ook het allerbelangrijkste om te maken. Maak je werk persoonlijk. Vertel het verhaal dat jij het spannendste vindt of het kwetsbaarste. Daar zit het mooiste werk. Dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of natuurlijk de podcast te steunen via petje.af/demakerspodcast. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makerspodcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts.